goed, dan denkt er niemand meer komt. En als ze komen, dan komen ze te laat. Ik wilde het vanavond hebben. Het gaat in deze tijd van het jaar, zo na kerst vaak, over de gebeurtenissen die ons in de evangelie worden beschreven. Dat hoeft niet, maar het is wel vaak het geval dat in de prediking de evangelieën aan de beurt zijn. Maar ik wilde dan ook daarom iets vertellen uit het leven van de Heere Jezus. En dan wilde ik het vandaag hebben over zijn moeder. En de volgende keer over zijn broeders. En ook over een discipel van hem. Want alle discipelen is een beetje te veel om die te behandelen. Maar tenslotte dan over Jezus en zijn vader. Misschien dat er nog een avond komt, ik weet niet precies, vier in ieder geval. En de volgende helft van het jaar zal uw eigen dominee doen. Dus dan mag ik met emeritaat. Ja. Ja. Nou, ik ben blij dat ik op tijd was, want dat stond helemaal vast. Ik kon de Barendrecht niet inkomen op het laatste moment. Afgesloten de weg. Een hele file natuurlijk, voordat het allemaal weer een beetje op gang komt. Maar net op het laatste moment konden we er toch nog in schieten. Ja, allemaal pionnetjes, maar er kon toch nog, op het laatste kon het toch nog in. Dus anders dacht ik, ja, hoe moet het dan? Want je hebt toch wel een afslag, hè? Nog een volgende natuurlijk, Barendrecht. Ja, dan ben ik weer niet zo'n helder en donker vooral niet. Dan kom ik helemaal ergens terecht, wat ik niet zijn moet. Dus we zijn er gelukkig. En op tijd. Dus vanavond iets over de Heer Jezus en zijn moeder. Ik lees met u vast een stukje uit Lucas 2. En dan gaat het over Maria en Jozef die in de tempel zijn met het kinderke Jezus. En dan komt Simeon. Het gaat dus niet om Simeon vanavond, maar om Maria. En daar zijn weer stukjes over haar, maar ik wilde dit met u lezen. Lucas 2 dus, 25 tot en met 35. En zie, er was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon. En deze mens was rechtvaardig en godvrezend, verwachtende de vertroosting Israëls. En de Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gedaan door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zou zien, eer hij de Christus des Heren zou zien. En hij kwam door de Geest in de tempel. En als de ouders het kinderke Jezus inbrachten om naar de gewoonte der wet met hem te doen, zo nam hij het zelf in zijn armen en loofde God en zeide, nu laat gij Heere uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken, een licht tot verlichting der heidenen, en tot heerlijkheid van uw volk Israël. En Jozef en zijn moeder verwonderden zich over hetgeen van hem gezegd werd. En Simeon zegende hen lieden en zeide tot Maria zijn moeder, zie, deze wordt gezet tot een val en opstanding van velen in Israël en tot een teken dat wedersproken zal worden. En ook een zwaard zal door uw ziel gaan, opdat de gedachten uit vele harten geopenbaard worden. Zullen we eerst samen bidden? Want het gaat toch vanavond dan wel over Maria, maar beter gezegd, het gaat over uw woord. En wat uw woord zegt van u, Heere Jezus, ook in uw verhouding tot Maria en Maria in haar verhouding tot u. Zegen ons deze avond dat we licht erover mogen ontvangen, zicht erop. Ook dus die Heilige Geest, diezelfde Geest die op Simeon was, die de zaligheid heeft gezien, een zaligheid die hij heeft mogen zien, maar die ook Maria moest zien. Als jong meisje nog voor de geboorte van u, Heer Jezus, heeft ze al wel gezongen van uw zaligheid. Dat is ook zo. Maar wat is het een les om te zien dat het echt alleen in U ligt en nergens anders in. En dat zij ook een stapje terug en nog eens een stapje terug moest doen om echt te leren dat niet Jezus Maria nodig had, maar dat Maria U nodig had, Heer Jezus. En dat hebben wij ook. Wij hebben U nodig in alles. En gelukkig dat U er bent. Dat U een zaligmaker bent. Ja, de zaligmaker. Die van het grootste kwaad ons redt. En tot het hoogste goed ons brengt. En dat wij dat weer mogen horen. We danken U dat op deze koude winterdag hier in deze zaal bijeen mogen zijn. Wilt U ons een goede avond geven. In de vergeving van onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Maria heeft hele mooie dingen meegemaakt als meisje al. Het is wel eens uitgerekend zo. Ze moet, toen de engel Gabriel bij haar op bezoek kwam, niet ouder dan 14 jaar geweest zijn. Puber zouden we zeggen. In die leeftijd heeft zij een groot wonder gehoord. Ja, ze was al verloofd met Jozef. Dat was niet ongewoon om vroeg al de weg naar het huwelijk in te slaan. Ondertrouwd, beloofd. Ja, als je dan al verloofd was met elkaar, dan mocht je ook niet meer uit elkaar. Dat was eigenlijk al een officiële verbintenis. En zo zien wij dat Jozef al vanaf het begin, ook als jonge man, dus eigenlijk, ik weet niet hoe oud hij geweest is dan, maar ook al met hele aparte, wonderlijke, mooie dingen ook te maken heeft gekregen. Maria heeft de boodschap gehoord. Zij heeft die boodschap dat ze een kind zou krijgen, zonder toedoen dus van Jozef, direct geloofd. Ze begreep het wel niet, maar dat moeten we wel onderscheiden natuurlijk. Het geloof is niet dat je alles snapt. Het geloof is wel dat je aanvaardt wat de Heere zegt. Het gaat ook altijd om heilgeheimen en die kun je ook niet doorgronden. Maar ze heeft zich dus aan de leiding van de Heere mogen overgeven. Mij geschiede naar uw woord. De engel heeft mooie dingen gezegd. En wat zal het hart van Maria en van al degenen die de Heere verwachten sneller zijn gaan kloppen, want nu was dan de heilstijd aangebroken. Maria heeft eigenlijk in die begintijd hele mooie dingen meegemaakt. Heerlijke dagen toen zij, nadat ze de boodschap had ontvangen en ook hoorde dat haar nicht Elisabeth een kindje verwachtte, gelijk de koffers gepakt en is er naartoe gegaan. Dan wil je toch spreken met degene die ook een wonder mag ervaren, die het toch enigszins zal begrijpen. En is ze dan niet eerst naar Jozef moeten gaan? Dat heeft ze misschien niet gedaan. Ja, dat staat er niet. Maar hoe leg je zoiets uit, hè, aan je verloofde? Dat moet ook maar geloofd worden. Zij mocht het geloven. Niet omdat er een engel was geweest bij haar in huis, want Zacharias had ook een engel gezien, nietwaar? Maar die zei ook, dat kan helemaal niet tegen die engel, tegen God eigenlijk. Hoe kan dat nou, hè? Zei die. Ja, dat was het ongeloof. Maar Maria wilde dus daar naartoe gaan. En het zijn hele mooie dagen geweest. Zij is met vreugde ontvangen. Elisabeth heeft haar begroet en gezegd dat het kindeke ook een vreugdesprong maakte. Hè? Dat hoort echt bij het Joodse leven, hè? Springen, huppelen. Ja, en dat begon met Johannes de Doper al heel vroeg in de moederschoot. Ook van blijdschap, maar ook van erkenning. Erkenning van de meerdere. Ja, hoe kan zo'n klein kind dat nou begrijpen? Nou goed, het was in ieder geval de Heilige Geest. En die geeft licht. En die werkt dus ook al in de moederschoot. Ja, hij is net als God de Vader. en God de Zoon, almachtig. En heeft dus ook in de moederschoot gewerkt. En daarom mogen wij ook over onze kindertjes gaan bidden als we ze verwachten. En voor je kleinkinderen. Als je hoort dat er weer een kindje verwacht wordt, dan gelijk vragen of de Heere dat kind wil gedenken. Dus alleen maar mooie dingen. Ja, ze moesten wel weer terug. Je moet weer het leven in. Je kunt een goede zondag gehad hebben, maar je moet op maandag ook weer het leven in. En zij moest ook het leven weer in. En hoe zou het gaan met Jozef? En daar heeft de Heere dan zelf voor gezorgd. Jozef die het te weten gekomen is en die van plan was haar niet te schande te maken. Want hij geloofde dus dat ze in verwachting was van een andere man. Daarom wilde hij haar verlaten. Maar wilde haar niet te schande maken. Toen heeft de Heere zelf ingegrepen. En het moet heel mooi geweest zijn dat toen Jozef bij Maria kwam en zei: Maria, ik geloof het. Dat je een kindje krijgt. En dat God de Heere de Vader is. Het moet heel mooi geweest zijn. Samen hebben ze dat kindje verwacht. Geen argwaan bij Jozef. Geen achterdocht. Maar hij geloofde dat het wonderkind zou komen. Jezus zou zijn naam zijn, had de engel tegen Jozef gezegd. En ja, dat waren toen zijn hele mooie dagen geweest. Ja, toen kwam ook wel weer het bevel om naar Bethlehem te gaan. Ja. Dat was wel even weer een moeilijke weg. Misschien, en dat is dan zo jammer dat je daar ook niets van leest. Hè. Je kunt alleen maar naar gissen. Hebben ze wel iets gedacht daarover? Ja, want de profetieën over de Heer Jezus vermelden toch dat hij in Bethlehem geboren zou worden. En hoe zou dat nu gaan? Ook weer iets waar de Heer dus zelf voor zorgde. Op een gegeven moment kwam er dus het bevel dat ze naar Bethlehem moesten gaan. En misschien hebben ze daarom de Heer wel aanbeden. Dat ze die weg konden gaan. Want dat moest dus gebeuren. Dat stond in de Bijbel. En het wordt vaak voorgesteld, hè, alsof Maria al zuchtend en klagend en mopperend naar Bethlehem ging. En dat ik ben zo moe, Jozef, en moeten we nog ver, weet je wel. Zo wordt het ook wel eens verteld, de zondagschool. Maar misschien waren ze wel heel blij. Dit was de weg van God. God had gezegd, en gij, Bethlehem, Ephrata, daar zal hij geboren worden. En daar in Bethlehem heeft Maria ook prachtige dingen meegemaakt. Alleen de geboorte al. Nou, wie van ons dat heeft meegemaakt, die weet dat een wonder is. Het was wel onder, ja, armetierige omstandigheden. Dat wel in een stal. Maria heeft het kind in doeken gewonden. Die had ze dus bij zich. Ze rekende natuurlijk op het kind. Het kind was welkom. En het is allemaal goed gegaan. Zonder verloskundigen erbij natuurlijk. En Jozef met zijn timmermanshanden heeft misschien wel het nodige gedaan. Maar och, het is allemaal goed gekomen. Daar zorgde de Heer ook weer voor. Mooie dingen dus meegemaakt. Echt om echt heel klein van te worden. En te zeggen, Heere, wat groot bent u, wat goed. Ja, en dan, nou ja, de herders natuurlijk, daar ga ik verder nog niet zo op in. De wijzen hebben ze ook nog meegemaakt. En toch kwam er opeens een teleurstelling. En die teleurstelling die was ook al aangekondigd. En dat hebben we net gelezen. Ze zijn naar de tempel geweest in Jeruzalem, met het kind om het voor te stellen. En toen heeft Simeon als profeet, geleid door de Heilige Geest, wel even ze terug gezet in de werkelijkheid. Dit kind, Maria, zal gezet worden tot een val en een opstanding van velen in Israël. Het zal met het kind toch heel anders gaan als dat je denkt. Het kind dat zal groter worden, maar veel mensen zullen over hem vallen. Ja, en eigenlijk hadden ze dat ook kunnen weten. En misschien wisten ze het ook al wel. Maar ja, want Jesaja 53 is er ook duidelijk over. Wat er met de Messias zou gebeuren. Maar ja, hoe zal het allemaal zijn? Maar nu zegt Simeon dus dat het kind zal worden tot een val, ook tot een opstanding van velen in Israël. Dus dat is een strijd ontstaan over dat kind, voor of tegen. Maar Simeon heeft ook gezegd, Maria, er zal een zwaard door je ziel gaan. Dat is dus niet, gemeen geweest van God om die vreugde te bederven, maar dat was realistisch. Er zal een zwaard door je ziel gaan. Nou, dat gevoel kennen we niet als er een zwaard door je lichaam gaat. Gelukkig kennen we dat gevoel niet. Maar dat moet behoorlijk pijnlijk zijn. Nou, een zwaard door je ziel, ja, dat moet nog pijnlijker zijn, denk ik zomaar. Een echt lijden zou het betekenen. Ze zou ook een lijdensweg gaan. Maria, ja. Daar hebben we het over, hè? Maria, een lijdensweg voor Maria. Een zwaard door haar ziel. Een uitdrukking die Simeon verder niet heeft uitgelegd, maar die natuurlijk wel met Maria is meegegaan. Ze heeft al die woorden die ze hoorde en al die dingen die ze meegemaakt, bewaard. Dat staat een paar keer in de Bijbel, hè? Zij bewaarde dat allemaal. Dat nam ze mee op reis door haar leven. Al die dingen die ze hoorde en meegemaakt had. Dus ook deze woorden zijn met haar meegegaan. Er zal een zwaard door uw ziel gaan. Dat was om haar voor te bereiden. Dat, ja, waarop eigenlijk? Dat de Heere zou komen om inderdaad, zoals de herders hadden verteld van de engelen, vrede op aarde te brengen. Maar ook een zwaard. Ja. Ook een zwaard. Er zal tegenstand komen tegen deze Messias. De mensen zullen niet op hem zitten te wachten. Er zal geen plaats voor hem zijn. Er zullen echt ontzettende, aangrijpende dingen gebeuren met je kind, Maria. Dat heeft dus Maria ook moeten weten. Hè? Dat wist ze dus. Een zwaard zal door je ziel gaan. Maria heeft er mooie dingen meegemaakt, maar er is ook ernstige dingen. Dat kwam ook al naar voren toen Jozef haar 's nachts midden in de nacht wakker maakte en zei: Maria, we moeten eruit, we moeten vluchten. Vluchten waarheen? Ja, naar Egypte. Want Herodes wil het kind doden. Kijk, daar begon het al. Hè? Het leek zo mooi allemaal. Het was geen mooie droom, een werkelijkheid was het. Ze moesten vluchten. Ja, als ze achter je aanzitten, en er zijn mensen die krijgen wel eens een dreigbrief. Nou, dat lijkt me heel eng, hè? We weten hier te wonen en zo, we weten je kinderen te wonen. Maar als de koning achter je aanzit, als de regering achter je aanzit, nou, dat was wel eng natuurlijk voor Jozef en Maria. Ze zijn op stap gegaan naar Egypte, daar zijn ze een poos gebleven. Ze hadden gelukkig wel geld op zak, goud hadden ze gekregen van de wijzen uit het oosten. De Heere zorgde, maar het was toch alweer moeilijk. Toen moest Maria het al meemaken, hè, dat het niet zo soepel en zo gemakkelijk ging. Dat het kind nog een babytje was en nu al moest vluchten. Maria heeft het kind moeten grootbrengen. En dan is ze daarin een echte moeder geweest. Een moeder die het leven van haar kind beheerst. Zegt wat het kind doen moet. Die één is met het kind. Altijd bij het kind is. Het kind verzorgt. Dan ben je een echte moeder. Je legt beslag op zo'n kind als het ware. Ja, het kan ook niet zonder je. Nee, je kan ook niet zonder je, zo'n kind. Heeft echt een moeder nodig. En ja, dan is het voor moeders, en ook wel een beetje voor vaders denk ik, moeilijk als er toch een tijd komt van loslaten. Als het kind ouder wordt en groter wordt, dat is niet gemakkelijk voor een moeder, zeker niet. Hè, dan, ik heb een dochter en die heeft een paar kinderen. En een van die jongens die gaat een reis maken met school naar Marokko. En ze zegt, oh, als dat allemaal goed gaat, Marokko en zo, weet je wel. Die zit er echt zorgen over te maken. Ja, dat, zo reageert de moeder. Zo ver weg en als hij maar niks krijgt en zo, ja. Dat heeft Maria natuurlijk ook gehad. Die heeft echt gemoederd over de Heer Jezus. Gemoederd, ja. En om dat, nou ja, af te leren is misschien een raar woord. Maar om je terug te trekken als je ziet dat je kind toch groter en zelfstandiger wordt. Dat valt niet mee. Dat bleek al toen Maria en Jozef, die elk jaar naar de feesten gingen in Jeruzalem, de Heer Jezus meenamen toen hij 12 jaar was. En toen is hij dus 3 dagen zoek geweest. Ze zijn vertrokken op een gegeven moment. Hè. Je hoefde niet per se 7 dagen te blijven, maar dat hebben zij wel gedaan. En na die 7 dagen gingen ze weer terug. Het moet gezellig geweest zijn, zo'n tocht naar Jeruzalem met heel veel mensen, heel veel familieleden. En terug ook weer onderweg. Er werd gezongen, gepraat met elkaar. Ja, Maria zag Jezus niet zo gauw, maar ze was niet ongerust. Ze was nog nooit eigenlijk teleurgesteld geweest in hem. Dat hij wegliep of zo. Een wegloper was het niet, hè? Dat zijn wij, hij niet. Hij liep nooit weg, dus ze was niet ongerust eigenlijk. En ja, toen 's avonds, toen ze dan moesten overnachten, toen was hij er nog niet. Toen was ze wel een beetje veel ongerust. Hè? Waar zou Jezus zijn? Ze vroeg het overal. Maar nee hoor, hij was er niet. Nou, die nacht geen oog dicht gedaan natuurlijk. De volgende dag terug. Weer een dag terug naar Jeruzalem. Ja, waar is hij? Nou ja, toen ze eraan kwamen was het weer donker. De tweede dag was voorbij gegaan. Moesten ze weer rusten en slapen. Maar er kwam misschien ook weer niks van. En de volgende dag gingen ze weer op zoek. De derde dag, toen vonden ze hem in de tempel. Ze zullen wel verbaasd gekeken hebben toen ze hem daar zagen zitten, te midden van al die dominees, rabbies noemden ze je toen, hè. En die rabbies die keken vol verbazing naar dat joch van 12. Ja, het was gewoon een jongetje van 12 jaar. Ze verbaasden zich over zijn vraag. Ja. Vragen, maar ook antwoorden. Ze hadden het over de waarheid. Gods woord, de Bijbel. Daar heeft de Heer Jezus heel zijn leven over gehad. Dus toen ook. En hij voelde zich daar heerlijk thuis. Hij was bij zijn vader in huis. Het huis van de vader. En Maria, die wordt dan opeens zo'n stoorzender. Hè? Ze vliegt op het gezelschap af en ze zegt tegen de Heer Jezus, kind, wat heb je ons aangedaan? Je vader en ik hebben je 3 dagen gezocht en we zijn bang geweest. Ja, ja dat zou u ook gedaan hebben. En wij zijn ons kind, het oudste van onze koning, is een keer 3 uren kwijt geweest. Dan wouden we in Utrecht, nou dan weet je niet waar je het zoeken moet. En als je dan op een gegeven moment de mensen van de politie ziet dreggen in de gracht, dan denk je, oeh, daar hebben we helemaal niet aan gedacht. Wat zal toch niet verdronken zijn? Je bent ontzettend ongerust. En als ze dan boven water komt, dan figuurlijk, dan ben je ontzettend blij. Maar ook weer boos. Waar ben je geweest? Ja, wat heb je gedaan? Hoe houd je in je hoofd om weg te lopen? Ja, ze was weggelopen, ja. Maar de Heer Jezus zegt, die kijkt zo vreemd. Die was niet weggelopen, die was gewoon thuisgebleven. Wist u niet dat ik moet zijn in het huis van mijn vader? Dat zegt hij dan tegen Maria. Waarom ongerust? U weet toch wel wie ik ben? U hebt het over je vader en ik hebben je met angst gezocht. Maar u weet toch wel dat mijn vader in de hemel mijn vader is? Ja. Ja, er werd ze een soort terechtgezet. Ja, niet op een brutale manier, want dat kon de Heer Jezus niet zijn. Die was nooit brutaal, hè. Nee, hij was onderdanig, maar hij had gewoon gelijk. Hij was heerlijk op zijn gemak daar in het huis van God, net zoals David. Eeuwen ervoor ook zei, ik zou er wel willen wonen in het huis van God, zei David. He? Heerlijk om daar te zijn. Dus dat was met de zoon ook zo, maar het was toch wel eventjes een stap voor Maria om te leren, ja, hij is de zoon van God. Dat is voor haar ook moeilijk geweest om dat te aanvaarden. Het was een gewoon kind. Ze had hem de eerste woordjes moeten leren. Ze had hem moeten leren bidden. Ze moest hem verschonen. Ja, net zoals we met onze kinderen doen. Ja. En dan, ja, ook de zoon van God. Mens en de zoon van God. Dat was voor haar ook een wonder. Iets wat zo moeilijk grijpbaar was. Ze voelde natuurlijk wel dat haar kind anders was dan de andere kinderen. Hè. Ze had nog 4 jongens en een paar meisjes ook nog later. Dus zag ze het verschil wel. Ze voelde ze gewoon. Ja. In ieder geval, dat weten we dus in het begin van Maria's leven. Met de Heer Jezus. Verder lezen we iets verder in het leven van de Heer Jezus, dat hij in Nazareth is veracht. In de synagoge preekte hij. En ze kenden hem natuurlijk allemaal. Ja, tuurlijk, iedereen kende iedereen. Dat was zo, Nazareth was een klein plaatsje ook trouwens. Maar Jezus, de zoon van Jozef, zeiden ze, de timmerman, hè. En die was 30 jaar geworden en toen werd hij een rabbi ook. Hij ging ook preken. En toen is hij ook een keer in Nazareth de preekstoel geweest. Nou, dan zie je Maria eigenlijk zitten in de kerk. Hè? Ja. Trots misschien. Ja, haar zoon, hè, die preekte daar. En een beetje om je heen kijken en zo, hè? Want ik heb zelf ook een moeder gehad die het meemaakte dat ik dominee werd. En ja, dan kun je dat wel een beetje begrijpen. Om je heen kijken, hoe luisteren de mensen? Ja. Nou, ze hingen in het begin aan Jezus' lippen, hè? Dat vond Maria natuurlijk wel prachtig, ja. Ze hadden nooit zoiets gehoord, de mensen. Maar toen de Heer Jezus wat verder kwam in zijn preek en wat persoonlijker werd, en toen de Heer Jezus ging spreken van het feit dat het volk Israël niet zo'n goede reputatie had, toen werden ze vreselijk boos. En met mij is het nog nooit gebeurd hoor, maar met Jezus wel, hij is van de preekstoel getrokken, de kerk uitgesleept en het dorp uit, met de bedoeling om hem van de steilte af te werpen de diepte in. Ja, dat hebben ze gedaan. En Maria heeft dat natuurlijk meegemaakt. Moeder Maria. Met haar zoon. Ja, nou ja. Ja, haar zoon. Gods zoon. Ja, wat Simeon precies bedoelde met dat zwaard. Ze ging toch wel iets van pijn in haar ziel voelen. Ja, pijn in haar ziel. Dat haar zoon dit overkwam. Wat zou dat... Wat voorspelde dit? Hoe zou dit aflopen? Hoe zou dit verder gaan? Haar zoon? Ja, dat heeft Maria dus meegemaakt. Dat moet voor haar ontzettend moeilijk geweest zijn. Ik hoop dat Jozef toen ook nog leefde, want dan kun je toch een beetje steunen aan elkaar hebben. Daar hoor je later niet veel meer van. Dus misschien is hij ook wel aardig vroeg overleden. Had ze dat ook nog, met zijn weduwe. Ja, in ieder geval toen de Heer Jezus aan het kruis stierf, was ze al weduwe. Want toen wees de Heer Jezus haar een plekje aan om bij Johannes te gaan wonen. Hè? Dus, dat had ze dan ook nog. Jozef. Wat zal ze hem gemist hebben? Daar kon ze mee praten. Daar had ze al die mooie dingen meegemaakt. Ze zal zich wel eenzaam gevoeld hebben, want haar zoons, Ja, daar gaan we het er nog een keer breedvoerig over hebben. Die geloofden ook niet in de Heer Jezus, dat hij de Zoon van God was. In hun eigen huisgezin. Ja, die zoons lieten dat natuurlijk merken in hun woorden en in hun gedrag. Ze staat, ze geloofden niet in hem, maar dat lieten ze dan ook merken natuurlijk, hè. Ja, en de mensen uit Nazareth, die zeiden allemaal dat Maria, ja, een scheve schaats had gereden voor haar huwelijk. Ja, ze had op het huwelijk vooruitgegrepen. Ja, in Jeruzalem zeiden ze, Jezus is uit hoererij geboren. Ja, ze waren niet mals met hun kritiek uit hoererij. Ja. Moest Maria ook meemaken dus. O Maria, je hebt geen gemakkelijk leven gehad. Maria en haar kinderen hebben eens geprobeerd de Heer Jezus uit handen van het volk te houden. Ze vonden dat hij het veel te druk had en zo. En ze wilden hem eigenlijk meenemen naar huis. Ze moest maar wat rust nemen. Ze stonden aan de deuren, ze konden er niet in. Jezus was binnen en ze zeiden, roep hem eens even. Ja, dat hebben ze toen gedaan. Ja, uw moeder staat buiten. Uw moeder staat buiten, ja. Nou ja, dan ga je toch gelijk naar buiten, hè. Als je moeder op je wacht en die roept je, die vraagt of je even komen wil. En je broers staan er ook, maar dat deed hij niet. Nee, hij zei, wie is mijn moeder? Wie is mijn moeder? Nou, dat zei hij, wie is mijn moeder? En mijn broers, wie zijn dat dan? En toen wees hij om hem heen. En toen zei hij, zij die de wil van de Vader doen, die zijn mijn broers, zusters, mijn moeder. Ja. Dus hij kwam niet naar buiten. Zo heb ik het nog even over het feit dat hij zijn moeder vrouw soms noemde. Dat doe ik straks wel, dan gelijk even terug naar de bruiloft in Kana toen hij het voor het eerst deed. Maar dat was ook een teleurstelling dus. Hè. Kwam niet naar buiten. Nee, hij ging niet mee. Hij ging de weg die de Vader hem wees. God zij dank, lieve allemaal, heeft hij dat volgehouden tot het einde. Hè. Niet achter zijn moeder aangelopen, maar achter zijn Vader. Daar ligt onze redding in, dat hij dat gedaan heeft. Dat hij zo gehoorzaam geweest is om het offerlam te zijn, straks op Golgotha, maar ook zijn leven op te offeren aan de Heere en de wet te houden. Dat heeft hij gedaan. Dat was het offerlam. Dat was wat God vroeg. Zijn leven. Niet alleen zijn dood straks, maar zijn leven opgeofferd aan God. En dat doet hij. Hij offert zich helemaal op aan God. Hij doet zijn wil. Hij gaat zijn weg. Hij loopt niet achter mensen aan. Dus ook niet achter zijn moeder. Ja. Dat moest Maria leren en het was een bittere pil misschien voor haar. Het was wel even slikken. Zwaar door haar ziel op alle mogelijke manieren dus. Wat Maria moest leren. Ach, ze heeft er als meisje van 14 jaar al over gezongen. Mijn ziel maakt grote heren, mijn geest mag blijde heren, me zalig maken noemen. Ja, dat heeft ze toen gezongen. Dat hebt u misschien ook wel gedaan, jaren geleden, toen u het zeker wist, toen u wist dat de zonden vergeven waren. In de tijden van de eerste liefde, oh, dan kun je de hele wereld aan. Je bent al halverwege de hemel. Je bent al zalig voor je gevoel. Dat heeft Maria misschien ook wel gehad. Steeds dat inleveren, dat is best heel moeilijk geweest. Zij heeft het een en ander meegemaakt. Ja, en dan nu, dat de Heer Jezus haar soms vrouw noemde. Eerst dan in Kana, in Galilea. Daar is Jezus, Maria weer echt moeder, hè, die alles zit te bedisselen en te organiseren. Ze komt erachter dat het bruidspaar met een probleem zit. De wijn is op. Nou, denkt Maria, daar moet mijn zoon wel wat aan doen. Hè? Ja, daar kan mijn zoon wel eens wat aan doen. Dus ze gaat naar Jezus toe. Ze zegt, de wijn is op. Ja. Nou ja. Ze deed niet raar, maar het was echt de moeder die zei, die de dingen wilde regelen en Jezus moest dus wat doen.
Ja.
Dat probleem moest hij oplossen. Zij meende dus dat ze hem kon bevelen. Ja, nou ja, dat kan een moeder. Een moeder kan haar kinderen bevelen. Daar is een moeder voor. Toch? Dat kan. Dat is heel normaal. Doe dit eens, mag kan moeder zeggen. Hup, boodschappen doen, hè, als je niet wil. Kan moeder doen. Dat is helemaal niet raar. Tuurlijk niet. Je kan tegen je kinderen zeggen, luister eens even, ik ben je moeder hoor, denk erom. Of ze brutaal zijn of zo, hè. Ja. Dus Maria, ze hebben geen wijn. En dan zegt Jezus, vrouw, wat heb ik met u te doen? Dat zou wel hard aangekomen zijn. Ja, dat denk ik wel. Maar Maria had het wel nodig. Ook als de Heer Jezus hardhandig is, of scherp, dan is dat altijd medicijn. Zo is het altijd bedoeld. Ja? Zo is het altijd bedoeld. Hij wil corrigeren en corrigeren, of kastijden, wordt het ook wel genoemd, is altijd liefde. Altijd liefde. Zie je dat altijd? Nee, nee hoor, nee. Als de kastijden er is, dan zeg je, au, au. Ja, dat doet zeer. Ja, tuurlijk. Maar naderhand werkt het een vreedzame vrucht en gerechtigheid, zegt de Hebreeënbrief. Moeilijke brief, maar dat begrijpen we wel. Naderhand kun je wel zeggen, het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest. Kun je wel eens zeggen, ja. Anders was ik echt de breveerdienst opgegaan. Keren weg op. Ja, dat was, zou echt gebeurd zijn. Als God me niet had gecorrigeerd en had gezegd, ho ho, dat kan niet. Vrouw, wat heb ik met u te doen? Waarom zegt hij dat nu? Hij zegt niet moeder. Ze was toch zijn moeder. Ja, dat was ze ook. Ja. Maar hij was ook iemand. Ja, zij was zijn moeder. Ja, klopt. Maar hij was ook iemand. Niet zomaar haar zoon. Nee, hij was ook Gods zoon. En dat wist ze vanaf het begin. Ja, toen de Heer Jezus nog niet geboren was. Hij zal de zoon van de Allerhoogste genaamd worden. Ja. En God zal hem de troon van zijn vader David geven. Ja, ook dat. En zijn heerschappij zal geen einde hebben. Ja, ook dat. Dat had de engel, dat had God gezegd. Ja, zij was zijn moeder, tuurlijk. Wie zou dat kunnen ontkennen? Maar hij was de zoon van God. De beloofde, de zaligmaker, die in de wereld gekomen was om zondaren zalig te maken. En wie was Maria? Nou ja, dat zei ik al. Zijn moeder, tuurlijk. Ook een zondares. Net als u. En als u een man bent, een zondaar. Zondaren en zondaressen die vergeving nodig hebben. Verlossing. Bloed, dat reinigt van alle zonden. De geest die ons in alle waarheid leidt. Dat hebben we nodig. Ja, en dat moeten wij allemaal leren. Ook Maria. Zij had hem nodig. Het was niet meer zoals vroeger toen hij haar nodig had, omdat het een peutertje was. Ja. Ja, dan is dat zo. Maar nu niet meer. Zij had hem nodig. De zaligmaker, de borg, de middelaar, de weg naar God. Ja, dat had ze nodig. De weg naar God. En dat was hij. Ja, daarom moest ze dan per se moeder af worden. Nou, dat kan natuurlijk niet. Maar ze moest haar plaats wel leren innemen. Als zondares. Ja. Gelukkig als je dat in je leven mag kennen. Hè? Je plaats innemen en worden wie je bent. Ja. Een zondaar. Of een zondares. Iemand die Jezus nodig heeft. Vergeving. Het heil. Vrede. En is dat er dan? Ja, bij hem. Bij hem alleen. Heer Jezus zei er ook nog bij, mijn uur is nog niet gekomen. Met andere woorden, ik doe het allemaal op mijn tijd. Ik doe alles op mijn tijd. Of liever gezegd, op Gods tijd. Ik doe het allemaal naar een vast bestek. Ik ga een weg, ik rommel maar niet wat aan. Maar ik heb een vast programma. Dat volg ik. De weg die de Vader me wijst, die ga ik. En dat die uitdrukking, mijn uren is nog niet gekomen, komen we heel vaak in het evangelieblad tegen. Hè? Ja, het uur van God de Vader, dat hij het lam Gods zou moeten zijn. Het is voor Maria natuurlijk vreselijk geweest die dag dat haar zoon van de priester werd gesleurd en de kerk uitgesleept. Hè, met andere woorden, weg met hem. Ja, ze wilden hem doden gewoon. Dat is Maria natuurlijk echt wel gezien. Maar ze wist ook wel van de haat en de vijandschap. En het ging niet goed. Nee, ze zat met alle discipelen. Met z'n allen zaten ze in de treurwillig, hè? Te klagen, het gaat niet goed. Het gaat niet goed. Straks zullen ze hem nog vangen en doden. Het gaat niet goed met Jezus. Ja. Als Jezus al eens sprak tegen de discipelen van lijden en sterven, kreeg hij Petrus tegen. Dat gebeurt niet! Nee, dat zei Petrus, ja. Wilden ze geen van allen. Laten we naar Judea gaan, zei de Heer. Nou, ze schokten erachteraan. Dan zullen wij maar met hem sterven, zei Thomas. Ja, zo stonden ze tegenover hem. Ze begrepen het niet. Ze snapten het niet. De weg die hij ging. Ze moesten leren volgen. Dat is moeilijk, hè. Volgen. Ja, dat is heel moeilijk. Voor iedereen. Door een kind al. Want staan als je groter wordt. De weg die Jezus ging, moesten ze volgen. Vertrouwen hebben dat zijn weg Gods weg was. En dat al die heerlijke woorden toch gezegd waren. Hij zal de zoon van de Allerhoogste genaamd worden. En God zal hem de troon van zijn vader David geven. Ja. En zijn koninkrijk zal geen einde hebben. Die woorden waren niet weg. Wel, nee. Maria, je hebt ze toch bewaard. Zoek ze weer eens op, die woorden. Denk er weer eens over na. Ze overdacht ze vaak, hè. Denk er nog eens over na. Dat heeft God gezegd door de engel. Weet je dat dan niet meer? Ja, natuurlijk wist ze dat. En wat de engelen gezongen hebben, dat hebben de herders toch verteld. Ere zijn God in de hoge. En vrede op aarde. In de mensen een welbehagen. Ja, maar hoe het nu gaat, gaat het toch verkeerd. Ja, dat dachten ze. Snapten er niks van. En toen het zover was. Dat Jezus aan het kruis hing. Ja, zij was er, moeder. Maria. Zij was er. En toen Toen ging het zwaard echt in volle scherpte door haar ziel. Jezus aan het kruis. En zij wist dat hij zonder zonde was. Daar had ze 1000 bewijzen van. Maar ze wist ook dat zij niet zonder zonde was. Daar had ze ook bewijzen van. Maar later ging er pas licht over. Dat dat precies bij elkaar past. Dat licht heeft ze wel gekregen, gelukkig. Ja, want God doet geen half werk. Nee. Wat dacht u? Maar ze stond daar. Johannes bij haar, vlakbij haar. En het is wonderlijk als dan de Heer Jezus lijdt en de poeten vreselijk lijden zijn, het kruislijden, oog heeft voor haar. En Johannes vlakbij haar. Ja, dan ben je toch zo bezet met jezelf. Dan denk je toch weer een ander. Ja, hij wel. Ja, hij wel. Hij zag Maria. Ja. Hij ziet zijn kinderen altijd. Hij ziet ze ook in hun radeloosheid. Hij ziet het als er een zwaard door hun ziel gaat. Dat voelt hij ook. Hij voelt mee. Hij is medelijdend. Een medelijdende hoge priester. Geen egoïst die alleen maar aan zichzelf denkt. De Heer Jezus dacht nooit aan zichzelf. Zoals wij. Nee, hij dacht altijd aan een ander. Dat zie je nu ook. Dan gaat hij zijn moeder aanspreken en dan zegt hij weer vrouw. Nee, niet om een soort belediging of iets dergelijks. Of om het te buskeren of brutaal te doen, zo. Dat kon de Heer Jezus, dat moest Maria weten, zo is hij niet. Judas of zo, de andere zoon, of Jacobus, die gaf dan wel eens een grote mond. Ja, maar Jezus had het nooit gedaan, nooit. Maar, weer zegt hij vrouw, ze moet haar plaats weten, zeker op Golgotha. Daar moet je op je plaats komen. Daar moet je alles wie je bent en wat je hebt meen te zijn en meen te hebben verliezen. En moet je gewoon worden wie je bent. Een zondig mens. Ja, zeker in het licht van het kruis. Daar moet alleen Christus schitteren. In zijn eerlijkheid. In zijn liefde. Om voor zondige mensen de dood in te gaan. Daar moet het evangelie openvallen. Dat hij gekomen is om te zoeken en zalig te maken dat verloren is. Daar moet de weg openvallen naar het vaderhuis met zijn vele woningen. Daar wordt de vraag opgelost. Is er nog een weg en is er nog een middel? Om die welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen. Daar worden de vragen opgelost en krijgt de zondaar hoop, moed, uitzicht. Ja, het kan. Ja, maar ja. Op Golgotha stierf hij voor mijn zonden. Als je daar mag worden die je bent. En daarom zegt Jezus vrouw. Maar ook zie uw zoon, met andere woorden. Ze hebben het begrepen, Johannes ook. Maria kreeg onderdak. Zijn moeder was weduwe. Hij zorgde ook voor zijn moeder. Zie je, hij is zo. Hè? Zo onovertrefbaar in zelfverloochening. Zo altijd bewogen met een ander. Nu ook met zijn moeder. Ja. Hij begrijpt onze gevoelens. En hij ziet onze gevoelens wel. Hij weet wel van onze vragen. Daar weet hij echt vanaf. Ze zijn voor hem niet verborgen. Maar hij wijst Maria een mooie weg. En vanaf die dag heeft Johannes Maria in huis genomen. Ja, Johannes was ook een vrijgezel. Maar hij denkt, een lieve jongen, aardige jongen. Ja, zo komt het tenminste bij me over. Petrus kon opvliegend zijn, een beetje hè, zo'n haantje de voorste type. Maar Johannes, ja, hij koos voor haar een lieve man die voor haar zorgen zou. Johannes, de apostel der liefde. En dat is niet het enige. Hij zorgde niet zomaar even voor een tijdelijk huis. Ze moest toch weer een onderdak hebben. Hij was bezig een eeuwig huis te formeren. Een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Een huis bij de Vader, ook voor Maria. Waar Maria geen moeder zou zijn, maar kind. Ja, kind. En iedereen die daar komen mag, die zal er kind zijn. Kind in huis van de Vader. En dat is de beste vader die er is. En het beste huis wat er is. En dat om de zoon, om het kind. Om hem die daarom kind geworden was. En die nu hangt aan het kruis. En oh, wat zal het voor Maria geweest zijn? Maar wat zal het voor Jezus geweest zijn toen het om 12:00 donker werd? De duisternis over de ganse aarde. En ze Jezus hoorden roepen. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Nou, dat heeft Maria ook gehoord, ze was niet doof. Vreselijk, hè? Dat was de weg, Maria. Zo wordt de weg gebaand naar het vaderhuis. Ook voor jou. Ja, nu begrijp je het wat beter. En later is het volkomen begrepen. Hij is de zaligmaker. Mijn zaligmaker. Ja, tenslotte dan. Het is voor Maria ook Pasen geworden. We weten niet van de ontmoeting van Jezus met Maria na Pasen, na de opstanding. Maar die is er natuurlijk wel geweest. Hij heeft al de zijnen weer opgezocht. En we lezen ook van na de hemelvaart van de Heer Jezus. Dat ze alle gingen bij elkaar gingen in de opperzaal wachten op de Heilige Geest. En daar was Maria ook bij. En haar zoons ook. Ja, misschien de dochters ook wel. Zegt de Bijbel nooit zoveel over. Over dochters. Ja, met die gebouwen waren ook tot geloof gekomen. Maria. Kijk eens om je heen. Naar je kinderen die hier zitten. Had je dat ooit gedacht? Ze zijn ook tot geloof gekomen in Jezus. Dat is de Zoon van God. Ja, toen geloofden ze. Het werk van de Heilige. En zij ook. Ze hebben toen gewacht op het werk van de Heilige Geest. En die liet het volle licht vallen op Jezus. We weten niet hoe het verder met Maria is gegaan. De overlevering zegt dat ze al heel snel na de hemelvaart van de Heer Jezus ook gestorven is. Dus ook ten hemel gevaren zou je kunnen zeggen. Maar dat weten we niet precies. Maar dat ze er nu is, is zeker. En dat ze daar de Heer mag zien in zijn schoonheid. Nee, ze zal hem nooit meer kind noemen. Nee, oh nee. Heren, ja. En ik stel voor dat we dat samen ook gaan zingen. We hebben het in het begin niet gedaan, de lofzang van Maria. En het eerste vers luidt, mijn ziel verheft Gods eer, mijn geest mag blij de Heren, mijn zaligmaker noemen, die in een lage staat zijn dienst maakt, niet versmaat, maar van zijn gunst doet roemen. En ook het derde vers, hoe heilig is zijn naam. Dus de lofzang van Maria, het eerste en het derde vers.
zeer. Mijn geest mag blijden, Heer. Mijn zalen wakker noemen.
Dat lied met de Pinksterdag nog wel eens een keer gezongen. Hè? Dit lied. Goed, we gaan samen danken. Want Heere, daar gaat het toch om dat we u leren kennen als de zaligmaker. Als degene die het echt alleen en alles en allemaal doen moet, maar ook doen wil. Doen kan. Dat een wonder. Ja, het is echt een wonder. Dat u de zaligheid beërft. Verwerft en ook uitdeelt, verwerft en uitdeelt, toepast in het hart, ja, dat u dat doet. En dat u zondaren op een plek zet. En zo komt u ook op uw plaats die u toekomt, Heere. Als de zaligmaker die we nodig krijgen, die we gaan aanbidden, van wie we het gaan verwachten, voor tijd en eeuwigheid, beide, dwars door allerlei stormen en onmogelijkheden heen. Een zwaard ging door haar ziel. Maar wat kan er niet gebeuren in het leven van uw kinderen? Degenen die leerden verwachten, maar die dan zo zichzelf ook leren kennen en bestreden kunnen worden en allerlei dingen kunnen meemaken, waardoor het zo onmogelijk wordt weer. En toch blijft u die u bent en u zult uw werk voleinden, Heere. Wat is het een genot geweest en een geluk voor Maria toen ze daar mocht komen, daar waar ze nu nog mag zijn. Nee, wat de Romeinen met haar gedaan hebben, dat zal ze toch vreselijk vinden als ze dat ooit nog eens te weten zal komen. Maar in ieder geval, zij heeft toch u echt leren zien als mijn zaligmaker. En u weet, Heere, wie er onder ons is die dat ook zo graag persoonlijk en met zekerheid zou willen zeggen. Wil u aan die mensen denken. En laat het ook door uw werk, Heere Jezus, zo ver mogen komen dat ze met Maria mogen zeggen, mijn zaligmaker. Zegen ons, Heere, deze avond verder. Wil ons veilig op de plaats van bestemming brengen en op uw tijd weer bij elkaar. Bedenken ieder van ons, de gehele gemeente, alles dat op uw zegen wacht, dragen we hartelijk aan u op. Fijn dat we vanavond elkaar weer even mochten zien. Verzoen het onze Heere en hoor ons gebed nog om Jezus wil. Amen. hartelijk bedankt dat u gekomen bent. We hopen tot de volgende keer. Ja. Dag hoor, beste.
Ja. Dat is wat ik gehoord heb. Ik heb het niet van mezelf, van Dominee Booten.
Oké.
Hij zegt, want hij komt niet.